Ik realiseerde me net dat ik voor de zomer nog 3 keer in België kom. En ik moet nog op de kaart kijken waar die plaatsen liggen, want daar heb ik geen idee van. Op Hemelvaartsdag ben ik in Kasterlee. Kennen jullie dat? Bestaat dat echt? Maar tegen die tijd zoek ik dat op waar dat is. En dan ben ik nog op een zondagavond in Ronse. Moet ik ook nog opzoeken? Is dat tegen de Franse grens aan? Maar ze praten dat nog wel gewoon West-Vlaams. Dat versta ik trouwens ook niet, hoor. En we hebben natuurlijk nog een conferentie in Seychelles bij Brugge. Dat weet ik te vinden inmiddels. Daar komen we voor de 3e keer, ook in juni. Dus mooi af en toe België te bezoeken. Alles is hier net iets fijner als in Nederland. Je krijgt hier koffie net als in Nederland, maar hier zit er een chocolaatje bij. Je krijgt hier water net als in Nederland, maar hier komt het uit een flesje en bij ons uit de kraan. En zo is het in alle dingen. Vorige week was ik in Antwerpen op de Bijbeldag. Dat was ook mooi, wie was erbij? Kijk. Dat was ook echt een leuke ervaring, heel mooi. Dus ja, ik geniet echt in België. Ik ben België weer opnieuw aan het ontdekken. Ja, u hebt misschien wel gemerkt dat ik erg moe was. Maandags was ik hier en woensdags lag ik in het ziekenhuis. Maar het is allemaal heel goed gegaan. De cardioloog was zeer tevreden. Hij zei tegen mij, u hebt geboft. Dus wij drukken dat als christenen een beetje anders uit. Maar ik ben daar heel blij mee. Ik heb weer wat boeken meegebracht, zoals u ziet. En ook weer wat mp3's. Ik heb er vorige week een heleboel verkocht in Antwerpen. Dus er zijn er niet zoveel meer over. Hier vooraan liggen boekjes tegen. Die zijn voor een habbekrats. Ik heb mijn buurman gevraagd of dat woord hier ook bekend is. Habbekrats, maar dat is... Ja, je hebt wel eens woorden die... Jullie hebben ook wel eens woorden die ik niet verstaan. Goed, laten we deze avond beginnen met gebed. Trouwe God, onze Vader, het is een voorrecht en een zegen en een vreugde om hier weer bij elkaar te mogen zijn. Met zo'n bijzonder onderwerp, dat op het eerste gezicht juist zo vertrouwd lijkt, daarmee zo gewoontjes. Terwijl het toch eigenlijk juist heel bijzonder is. Juist omdat het fundament is, moeten we altijd daar weer naar terugkeren. En zo hebben we al 3 maal mogen nadenken over het kruis en dat willen we ook deze avond doen. We kunnen dat alleen maar doen met uw steun en uw hulp, de leiding en de kracht van uw Heilige Geest. Wees met ons bij het spreken en bij het luisteren, open onze oren, open onze harten en laat uw naam er maar door verheerlijkt mogen worden. Ook als we vanavond nadenken over een 4e aspect van dat kruis, help ons om het te begrijpen en bovenal om het ook praktisch in ons leven toe te passen. Laat in alles uw naam mogen worden verheerlijkt en groot gemaakt. Amen. Wij lezen uit de brief van Paulus aan de Galaten. Ik ga weer heel wat schriftplaatsen noemen, maar we beginnen met slechts enkele te lezen. Galaten 6 vanaf vers 12. Ik lees uit de NBG-vertaling. Galaten 6 vanaf vers 12. Allen die zich uiterlijk goed willen voordoen, trachten u te dwingen tot de besnijdenis. Alleen om niet vervolgd te worden ter wille van het kruis van Christus Jezus. Want zij die zich laten besnijden, houden zelf niet eens de wet. Doch zij willen dat gij u laat besnijden, opdat zij op uw vlees roem kunnen dragen. Maar ik moge ervoor bewaard blijven te roemen anders dan in het kruis van onze Heer Jezus Christus, door wie de wereld mij gekruisigd is en ik der wereld. Want besneden zijn of niet besneden zijn betekent niets, maar of men een nieuwe schepping is. En allen die zich naar die regel zullen richten, vrede en barmhartigheid komen over hen en ook over het Israël Gods. Tot zover lezen we uit het woord van God. Ik heb deze avond geplaatst onder de titel Het kruis als grenspaal. Ik kan me voorstellen dat u daar misschien wat verbaasd naar gekeken hebt. Maar als u vers 14 op u laat inwerken, dan zult u dat denk ik wel begrijpen. We hebben het gehad over het kruis als rechtszaal of als gerichtsplaats. Vroeger had je in menig dorp of stad een galgenberg. Daar stond de galg. Daar werd de doodstraf voltrokken. En we hebben het gehad over het kruis als arena, als strijdperk. De strijd van Christus tegen de machten. En vanavond hebben we het over het kruis als grenspaal. De vorige keer al over het kruis als martelpaal. Het kruis als voorbeeld voor ons, omdat ook dat aspect erin zit. Christus heeft als martelaar voor de gerechtigheid Gods en voor de waarheid van God zijn leven gelaten. Ook dat aspect is belangrijk, ook al zijn die eerste twee eigenlijk belangrijker. Maar dat hoort er wel bij, want daarin is de Heer Jezus juist een voorbeeld voor ons. Nou, wat betekent een grenspaal? Ik ben vandaag 3 keer een grenspaal tegengekomen. Ik was vanmiddag namelijk in Venlo en toen wilde ik afzakken naar het zuiden en ik nam een verkeerde weg. Mijn GPS die was niet zo op de hoogte met de nieuw ontstaande situatie en zo belandde ik in de Bondsrepubliek. Ik moest naar België en ik belandde in Duitsland. En ik ben er ook weer uitgekomen. Dat was de 2e keer dat ik over de grens ging. En toen ging ik België in en dat was de 3e keer. En alle 3 keren ben ik geen grenspaal tegengekomen. Dat was vroeger wel anders. De 1e keer dat ik in België kwam in mijn leven, dat is nou 1,52 jaar geleden. Ik wist het nog precies. Toen werd je nog keurig gestopt. Het raampje opendraaien, paspoort laten zien. Ik had helemaal geen paspoort. Ik had dat van mijn vader meegenomen, want dat stond ik ingeschreven. En ik bad intussen dat ze er niet naar zouden vragen of dat ze er niet in zouden kijken. Nou, dat hebben ze ook niet gedaan. Ik stak hem omhoog en dat was genoeg. Ik weet niet wat er gebeurd zou zijn als hij erin gekeken had. Maar dat was natuurlijk helemaal niet legaal. Dus de 1e keer ben ik illegaal in België gekomen. Op een jeugdconferentie in Brussel. Ik weet het nog precies. En op die eerste ervaring merkte ik al de eigenaardige verschillen. Toen wij 's middags te eten kregen op die conferentie, stond er bij elk bord een flesje bier. Wij waren verbluft. Hollanders dronken wel eens bier, maar dat deden ze dan stiekem thuis en daar praten ze dan niet over. Tegenwoordig is dat wel een beetje anders, maar in die tijd, wij waren eigenlijk geen alcoholland. Het was niet verboden, maar je hield het dan wel stilletjes voor jezelf. En hier open en bloot bij elk bord een flesje bier. Wij realiseerden ons, wij zijn in een andere wereld terechtgekomen. En ik realiseerde me ook op een heleboel andere dingen dat dat zo was. Het Nederlands dat die mensen daar spraken, dat was ook al heel anders. Het was een Vlaamse conferentie in Brussel, dat kan gelukkig nog steeds. Maar die mensen praten heel anders. Daar ben ik nou aan gewend. En jullie zijn aan ons rare taaltje gewend. Maar alles was een beetje anders. Maar ik denk dat sommigen van ons, ik weet het ook wel, ik merkte dat aan sommige andere Nederlanders, die vonden dat stiekem een beetje werelds, denk ik. Zo'n flesje bier bij elk bord. Ik kom uit een kring van christenen, die heet de Vergadering van Gelovigen, maar door de buitenwacht worden we ook wel eens darbisten genoemd. En nu heb je, dat heb ik gehoord, ik heb het ook gezien, in Wallonië drinken ze net zo graag bier als in Vlaanderen. Dat is een van de belangrijke dingen die jullie gemeen hebben, dat moeten jullie goed vasthouden. En toen die broeders uit de katholieke kerk stapten en naar de vergadering gingen, konden ze niet meer naar het café. Dat was ook werelds. We gaan het vanavond hebben over wat werelds is. Maar ze hadden geen bezwaar om bier te drinken. Dus de enige optie die ze hadden, dat was zelf bier maken. En zoals je dat van broeders van de vergadering mag verwachten, was dat een koppig bier. En dat bier heet tot de dag van vandaag Bière d'Arbiste. Je houdt het niet voor mogelijk, het wordt al lang niet meer door darbisten gemaakt. Ik heb er persoonlijk zo'n fles in handen gehad. Ik heb er met andere broeders ook plechtig van gedronken, want ja, darbistisch bier, dat is toch niet mis. Ik hou niet van wit bier, dat was wat het was, maar voor de rest, dat was een historisch moment. En daar zit nou het hele probleem. Is bier drinken werelds? Nee, blijkbaar niet in België. Intussen in Holland ook niet hoor. Maar in sommige landen zou... Ik weet nog de eerste keer dat ik in Amerika aankwam met mijn vrouw, afgehaald door een broeder. Het was heel warm, we waren op weg naar een conferentie en we stoppen onderweg in een restaurant. En hij zegt, wat willen jullie drinken? En ik zei, ik zou graag een glas bier willen. Hij vertelde me later dat hij bijna ter plekke een rolberoerte kreeg. Hij dacht, wat heb ik hier in huis gehaald? Ja, dat is de cultuurverschillen. Dat is bij ons heel gewoon en daar totaal niet. Als je alcohol gebruikte, dan kon je eigenlijk moeilijk een christen zijn. Nou, zo heeft elk land zijn eigen ideeën. Maar we zitten daarmee midden in het probleem. Hier staat het kruis, dat betekent ook dit. Voor mij is de wereld gekruisigd en de wereld is voor mij gekruisigd. Voor mij is de wereld gekruisigd en ik ben voor de wereld gekruisigd. We zijn voor elkaar gekruisigd. Dat betekent, we hebben elkaar verworpen, afgewezen, veroordeeld. Zoals je dat doet met iemand die de ergste straf toedient en dat is de kruisiging. Dat doen wij met de wereld en de wereld doet dat met ons. Merkwaardig vers eigenlijk, hè? Dat is een hele unieke manier van uitdrukken. Dat kruis staat als een grenspaal tussen ons en de wereld. We hadden in Nederland een echtpaar van volkszangers die erg populair waren. Althans, zeker bij de oudere generatie. En op een bepaald moment deelden ze mee dat ze christen waren geworden. Ze werden door de evangelische omroep meteen in het zonnetje gezet, over het paard getild. Later hebben ze dat allemaal weer opgegeven. Maar één lied, ze zongen toen ook christelijke liederen voort aan Gert en Hermien. Wel eens van gehoord hier in België ook. Ja, ik zie allemaal ja-knikken. En een van die mooie liederen die zij zongen was, ik zou het nog kunnen voorzingen, maar dat zal ik jullie niet aandoen. Tussen mij en deze wereld staat het kruis van Golgotha. Kunnen jullie het nog? Is er nog iemand die het zou kunnen zingen? Het hoeft niet hoor, maar... En later is dat allemaal helaas weer, hebben ze dat van zich gegooid. Maar dat is precies waar dit vers over gaat. Tussen mij en deze wereld staat het kruis van Golgotha. En dan is natuurlijk de grote vraag, maar wat is dat dan, de wereld? Ik denk dat heel veel christenen, zeker in onze landen, zeker onder de jongeren, geen flauw idee hebben. Het is net als toen ik België inreed en toen ik Duitsland inreed vandaag, geen grenspaal te zien. Het is dat er een bordje stond dat meedeelde dat hier Duitsland of België begon, anders had ik het niet geweten. Nou, je ziet het wel, andere huizen. In Duitsland hebben ze andere huizen, in Nederland andere huizen. Dus je ziet het wel, maar de grens is vaag geworden. Vroeger was het een scherpe grens. Je ging niet naar de bioscoop, je ging niet naar het café, je deed dit niet en je deed dat niet. Dat was allemaal werelds. Dat was dezelfde tijd dat er nog slagbomen waren en dat je je pas moest laten zien. Vandaag zijn er geen slagbomen en er zijn ook geen paspoorten meer die je moet laten zien. Maar op geestelijk terrein lijkt het wel precies net zo. Wat is dat eigenlijk, de wereld? Waarvan hebben wij ons verre te houden? Nou, dat is de vraag en dat is nog niet zo simpel. En dat wordt nog eens extra ingewikkeld doordat het woord wereld in het Nieuwe Testament allerlei verschillende dingen kan betekenen. In de Hebreeënbrief lezen wij dat God de werelden geschapen heeft. Nou, als je je van die wereld wil afscheiden, dan moet je de wereld wel uitgaan. Dat is wat Paulus zegt in 1 Korinthe 5. Hij zegt, ik zeg niet dat jullie niet mogen omgaan met de zondaars van deze wereld, want dat is onmogelijk, die kom je overal tegen. Dan zou je de straat niet meer op kunnen, je zou niet meer naar de winkel kunnen, naar de bakker of de slager. Ongelovige mensen vind je overal. Hij zegt, dan zou je wel de wereld moeten uitgaan. In die betekenis, waarin wereld dus gewoon de schepping betekent, het heelal, hemel en aarde, staat er beslist geen kruis tussen ons en die wereld. Dan zouden we op een aparte planeet moeten gaan zitten. In de tweede betekenis betekent wereld de mensheid. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat betekent eenvoudig alle mensen. En dan zie je meteen hoe ingewikkeld het probleem is. Want er staat in Johannes 3, al zo lief heeft God de wereld gehad. Maar in 1 Johannes 2, vers 15 tot 17 staat, heb de wereld niet lief. Want als je dat toch doet, dan is de liefde van de Vader niet in jou. Nou, kun je nou begrijpen dat mensen de Bijbel vaak moeilijk vinden. God heeft de wereld lief, maar wij mogen het niet. En als wij de wereld lief hebben, dan is de liefde van de Vader niet in ons. Dat neemt hij ons dus zeer kwalijk. Nou, dus heel duidelijk, daar twijfelt ook geen mens aan, dat wereld hier op twee heel verschillende manieren wordt gebruikt. In Johannes 3, vers 16 gaat het over de mensenwereld. Het geheel van alle mensen. De wereldbevolking, zeggen wij ook. De hele wereld loopt hem achterna, zeiden de fariseeën van Jezus. Dat betekent gewoon alle mensen. Maar in 1 Johannes 2 komen we bij de betekenis die ook in Galaten 6 bedoeld is. Want in 1 Johannes 2 wordt ook bijverteld wat dat voor wereld is. Want al wat in de wereld is, de begeerte van het vlees, de begeerte der ogen en een hoogmoedig leven, is niet uit God. Vorige week in Antwerpen op de Bijbeldag heb ik het onder andere over dat onderwerp gehad. En toen hebben we gezien wat de betekenis daarvan is, dat die drie elementen, begeerte des vleeses, begeerte der ogen en een hoogvaardig leven, al in het paradijs voorkomen bij de verzoeking, de verzoeking van Adam en Eva door de Satan. En dat zijn eigenlijk ook exact de driezelfde verzoekingen die je vindt bij de Heer Jezus als hij verzocht wordt in de woestijn. Hoe dat allemaal bij elkaar past, ja, dat ga ik nou niet herhalen, dan moeten jullie maar op de Bijbeldag komen hoor. Hoewel de kerk helemaal vol zat, jullie hadden er helemaal niet bij gekund. Maar dat is heel belangrijk, dat zijn de drie elementen van deze wereld. En daar zie je heel duidelijk waar het over gaat. De wereld is daar het systeem van zonde en duivel. De Heer Jezus noemt de duivel driemaal de overste van deze wereld. In Johannes 12, Johannes 14 en Johannes 16. De duivel is de overste, dat wil zeggen de baas, de chef, de vorst van deze wereld. Daarmee zegt hij dus in feite gewoon, de duivel is de baas in de wereld. Niet per se de baas op aarde. God staat achter alle dingen. De duivel kan zich niet verder bewegen dan God hem toestaat. Maar de wereld is het terrein van de zonde, van de werken van de duisternis. En daar heeft altijd de Satan mee te maken. Die zit daar achter. Nou, zijn we een beetje verder gekomen. Zonde en duivel, dat is waar de wereld uit bestaat. Als de Heer Jezus in Johannes 16 op weg gaat naar het kruis, kun je haast wel zeggen daar al, dan zegt hij, in de wereld zullen jullie verdrukking lijden, maar heb goede moed, ik heb de wereld overwonnen. Daar is de wereld opnieuw het systeem van zonde en Satan. En dat systeem, dat bestel, of hoe je het ook noemen wil, dat heeft hij overwonnen. In principe. Net zoals hij in principe de zonde heeft overwonnen, terwijl er toch nog veel zonde is. Zoals hij ook in principe de duivel heeft overwonnen, terwijl die toch nog rondgaat als een brullende leeuw. Dat in principe is heel belangrijk. Hij heeft het fundament gelegd op het kruis om de zonde aan te pakken, de duivel aan te pakken en de wereld aan te pakken. En straks zullen we de volle effecten daarvan zien. Dat is nu nog niet, maar de grondslag is gelegd. Daarom zegt hij in de verleden tijd zelfs alsof hij zich al achter het kruis stelt, ik heb de wereld overwonnen. En in 1 Johannes 2 wordt dat als een kenmerk de jongelingen voorgehouden. Je hebt daar de baby's in het geloof. Die weten nog niks en die kunnen nog niks. Het enige wat ze weten is dat ze bij de Heer Jezus mogen horen. Dat is al geweldig als je dat mag weten. Maar voor de rest moeten ze alles nog leren. En je hebt ook de vaders in Christus. Die hebben eigenlijk in principe alles geleerd. Volmaakt zijn ze niet, dat is pas boven. Maar ze zijn gerijpte, volwassen gelovigen. En daartussenin heb je de jongelingen. De jongelingen, daar wordt gezegd, jullie hebben de boze overwonnen. Niet eens en voor altijd radicaal definitief, natuurlijk niet, dat kan niemand. Maar wel, jullie hebben overwinningen gehaald tegen de boze. Jullie waren in moeilijke situaties waarin de boze jullie probeerde te pakken te krijgen en jullie hebben hem weerstaan. Jullie hebben deeloverwinningen over hem behaald. Maar, nou is er nog een ander gevaar en daar moeten jullie nog goed oppassen. Want daar zijn jullie nog lang niet mee klaar. En dat is, heb de wereld niet lief. Paulus in Galaten 6 is zo'n gerijpte christen. Die kan zeggen, tussen mij en deze wereld staat het kruis van Golgotha. Nou kan ik me voorstellen dat u zegt, ja, maar nou weet ik het nog niet precies. Wat is dan nou die wereld? Ja, zonde en duivel, maar waar komen we die dan tegen? Een groot misverstand, dat is dat we denken, de wereld, dat is een bepaald terrein. Als je daar nou maar vandaan blijft, dan komt alles goed. Dus wat hadden we ook alweer? Je moet niet in een bordeel komen, je moet niet in het café komen, je moet niet in de bioscoop komen. En er was een heel rijtje van dingen waar je niet moest komen. En je mocht ook niet kaart spelen. Ik denk aan dingen in mijn jeugd die allemaal opgesomd werden. Als je al die dingen vermeed en al die plaatsen uit de weg ging, dan was je niet werelds. Nou, dat was nogal een beetje een simplistische benadering van het probleem. Want dat wereldse, dat zit in ons eigen hart. Was het maar zo makkelijk dat je dat kon ontvluchten? Dat is wat men dikwijls probeerde als men zich terugtrok in het klooster. Niet altijd trouwens hoor, ik moet het even voor de kloosters opnemen. Ze zijn er toch al bijna niet meer in Nederland en België, dus we kunnen het ons nog wel permitteren. Ik heb daar een studie van gemaakt. In de middeleeuwen, vooral toen het christendom hier nog heel vers was. Sint Amandus in Vlaanderen, Sint Willibrord in Nederland. In die tijd hadden de kloosters een geweldige functie. Die waren helemaal niet plekken van afzondering. Het waren plekken van godsdienst en beschaving. Daarbuiten woonden de heidenen. Heidenen, dat betekent de mensen die op de hei wonen. Wist u dat? Dat is echt geen grapje. Dat zijn de heidenbewoners. In het Frans is dat hetzelfde. Païen komt van paganus en dat betekent de mensen die op het platteland wonen. En heathen in het Engels precies hetzelfde. En In al die talen betekent dat dus de mensen die op het platteland. Waarom in het platteland? Omdat het christendom zich het eerst vestigde in de steden. In Keulen, als ik denk aan de wijde regio hier, dat was misschien wel de eerste plek. Maastricht en Tongeren. En vandaar breidde zich dat uit. En vooral door de kloosters. Die kloosters hielpen de boeren om hun land te bewerken. Allerlei nieuwe agrarische technieken, die kwamen daar vandaan. Ze leerden de mensen hoe ze gebruik konden maken van geneeskrachtige kruiden. Het waren centra van geneeskunde. Het waren ook de enige plekken waar mensen konden lezen en schrijven. Alle geschiedschrijvers in de middeleeuwen waren monniken in zulke kloosters. En zo kan ik nog een hele tijd doorgaan. Die kloosters waren juist heel erg gericht op de mensen. Vanuit die kloosters werd de beschaving en het evangelie verspreid. De heidenen werden geleidelijk aan christenen. Vandaag zie je trouwens even tussen de haakjes het omgekeerde proces. In de steden waar het eerst gekomen is, is het ook het eerst weer weg. En als je christenmensen wil vinden, dan moet je vooral kijken op het platteland. Daar blijft het nog het langste bestaan. Maar dat is even tussendoor. Maar dat waren dus helemaal geen plekken waar mensen zich afzonderden van de wereld. Men was juist op die wereld gericht. Van daaruit bracht men de mensen beschaving bij. Van daaruit de eerste scholen die opgericht werden, kwamen allemaal van die kloosters vandaan. Kloosterscholen. Geleerdheid, wetenschap, kunsten, de rechtsorde, de geneeskunde en de landbouw. Al die dingen die onze landen gemaakt hebben tot beschaafde landen kwamen van die kloosters. Maar in latere tijden, toen die landen christelijke landen waren geworden, ja, toen kon het ook gebeuren dat mensen voor zichzelf op de vlucht gingen en zich in het klooster terugtrokken. Heel veel mensen die worstelden met homoseksuele gevoelens, hadden in het klooster een prachtige plek om zich daar terug te trekken. Want voor hen was het niet zo moeilijk om niet te trouwen. Niet dat al die mensen homoseksuelen waren, daar gaat het niet om. Maar relatief was dat een groot aantal. En dat was een plek waar je veilig was. Heel veel adellijke vrouwen trokken zich daar terug. Want in de kloosters waren ze vrij, daar hoefden ze niet per se te trouwen. Dat is lang niet altijd, als je in die tijd zag hoe die mannen met die vrouwen omgaan, zo aantrekkelijk. En bovendien, daar hadden ze vaak veel meer te vertellen dan wanneer ze met een of andere rijke edelman waren getrouwd. Er waren een heleboel motieven. Maar er was ook het motief bij om daar deze boze wereld te ontvluchten. Ik ben nog opgegroeid met zulke fraaie liederen als: ik zou deze wereld gaarne ontvluchten. En als werelds ijdelheid. Dat zongen wij als kinderen. Nou, het klooster was daarvoor ideaal geschikt. En wij begrepen wel dat dat toch eigenlijk niet de bedoeling was van de Heere God. Maar je kunt het je wel voorstellen. Je kunt ook op een heleboel andere manieren je terugtrekken. Was het niet Thomas Aquinas die schreef in de kantlijn van zijn beroemde boek, een van de beroemdste christelijke boeken aller tijden, De Navolging van Christus. Hij schreef in de kantlijn: trek je maar terug met een boekske in een hoekske. Dat was de ware vroomheid. Hou die wereld op een grote afstand en ga maar met een boekske in een hoekske zitten. En mensen die geneigd waren tot mystiek hebben door alle eeuwen heen gedaan. Toen later het protestantisme in Nederland ontstond, had je ook protestanten die trokken zich terug met een boekske in een hoekske. En die beschouwden dat als de ware vroomheid. Hou je zo ver mogelijk van de wereld vandaan. En de wereld betekende dan bijna hetzelfde als de samenleving, de maatschappij. En dat is beslist niet wat wereld in de Bijbel betekent. De samenleving, daar nemen we allemaal ten volle aan deel. Je zal vandaag niet zoveel meer van dat soort mensen tegenkomen. Wij nemen deel aan de scholen. We nemen deel aan het wegverkeer en aan het bankverkeer. Er is bijna geen beroep dat voor christenen niet toegankelijk zou zijn. Dus in alle geledingen van de samenleving kun je christenen tegenkomen. Er is geen terrein meer. Ja, je hoeft nou niet per se caféhouder of bordeelhouder te worden. Dat zijn de uitzonderingen die de regel bevestigen. Maar in een normale samenleving is geen terrein dat eigenlijk voor een christen niet toegankelijk zou zijn. Dat is merkwaardig. Betekent dat nou dat wij wereldser zijn geworden? Doordat wij helemaal geen problemen daarmee hebben om christenen aan te treffen in alle geledingen van de maatschappij. Sterker nog, ik zou dat hartelijk willen aanbevelen. Met een boekske in een hoekske zitten, dat klinkt wel heel mooi en heel vroom. In het pietisme in Duitsland zag je dat. De Puritijnen in de Angelsaksische wereld hadden dat. In Nederland spraken ze van de bevindelijk gereformeerden. Overal waar mensen geneigd zijn tot mystiek kropen ze terug in een hoekje. En wat betekent dat? Dat ze deze hele samenleving overlieten aan de heidenen. Ze dachten alleen maar aan zichzelf. Ze hadden voor deze wereld niks te betekenen. Vandaar dat er ook niet veel evangelistische activiteit van hen uitging. Ze hadden zich verstopt in een hoekje. Als ze iemand tegenkwamen met wie ze een gesprek konden voeren over de eeuwige dingen, dan deden ze dat wel. Maar het idee om de wereld in te trekken en mensen op te zoeken en aan te spreken in alle geledingen van de samenleving, dat kwam niet bij ze op. En nou is de vraag, doen wij het dan wel goed? Als we mensen hebben in alle geledingen. Ik heb zelfs gezegd, ik ben daarvoor. In alle geledingen van de samenleving gelovige mensen te hebben. Als een zoutend zout en als een lichtend licht. Wat is dan die wereld nog? De wereld, lieve mensen, is helemaal niet de samenleving. De maatschappij. Wij nemen deel aan alle facetten van de maatschappij. De wereld is als het ware iets wat daar haaks op staat. Want waar je ook bent in de samenleving, Je kunt daar God dienen en je kunt daar de zonde dienen. Je kunt door de geest geleid worden en door het vlees geleid worden. Je kunt daar Christus eren en je kunt daar de Satan eren. Daar zit het hem het wereldse in. Het wereldse zit hem niet daarin dat je, nou, noem eens wat, wijngaardenier bent. Omdat er nu eenmaal mensen zijn die misbruik maken van wijn. Het wereldse zit hem in de gezindheid van je eigen hart. Het wereldse zit vooral hier binnenin. Dat was misschien wel het grootste probleem dat men dacht. Die boze wereld, dat is daarbuiten. We spreken ook wel eens over kerk en wereld. Dat suggereert hetzelfde. In de kerk is de wereld niet en daarbuiten wel. Ja, was maar zo simpel. Er zijn zeer wereldse taferelen geweest in de kerken. In kerkenraden, in oudste raden, zelfs in de samenkomst aan toe, zeer wereldse taferelen. Want dat wereldse zit in ons eigen hart. Je kunt dat helemaal niet buitensluiten. Je komt het overal tegen. Er is een belangrijke tekst in Romeinen 12 die daar licht op werpt. Word niet gelijkvormig aan de wereld. Met als gevolg dat sommige van die ultra-orthodoxe christenvrouwen er buitengewoon tuttig en saai uitzien. Want ze willen vooral niet werelds zien. En hoe saaier ze eruit zien, des te onwereldser is dat blijkbaar. En orthodoxe Joodse vrouwen en orthodoxe moslimvrouwen schijnen hetzelfde te denken. Ze zien er nou nooit eens leuk uit. Is dat nou een wereldse gedachte van mij? Nee. Dat geloof ik helemaal niet. Maar het is, als Paulus dat zegt, word niet gelijkvormig aan de wereld. Wat zegt hij dan? Maar word hervormd, getransformeerd in de vernieuwing van je denken. Met andere woorden, het wereldse zit hem niet per se in de plekken waar je naartoe gaat. Of in het soort auto dat je koopt, of in het soort kleren dat je aantrekt, of in je kapsel, of et cetera. Het zit hem vooral in je denken. Waar heb je het over? Wat zijn de dingen die je bezighouden? Wat gaat er in je denken om? Waar is jouw denken op gericht? Dat staat zo mooi in het Hooglied. Of heb ik dat de vorige keer? Nee, geloof het niet. In het Hooglied staat zo'n mooie tekst dat de bruidegom tegen de bruid zegt: uw neus is als appels. Dat slaat niet op de vorm van haar neus. Dat slaat op haar adem. Ja, als je dicht bij de bruid komt, en dat wil nog wel eens gebeuren, als je elkaar een zoentje geeft, dan zegt hij: jouw adem ruikt naar wat je hebt gegeten. Wat had ze gegeten? Van de appelboom. En de appelboom in het Hooglied, dat is een beeld van de bruidegom zelf. Hij ruikt aan haar waarmee zij zich gevoed had. In de 19e eeuw had je een heel beroemde evangelist, Dwight L. Moody, in de Verenigde Staten, misschien wel de grootste evangelist van de 19e eeuw. En die schreef in zijn Bijbel in de rand erbij: wat een geluk dat ze niet gegeten had van de uien en de knoflook van Egypte. Dat is zeer werelds. Als je dus dicht bij de bruid komt en je ruikt uien en knoflook, dan heeft zij zich niet gevoed met de bruidegom, maar met de dingen van Egypte. Want in het boek Numeri lees je dat de Israëlieten zeggen, zo gauw het enigszins moeilijk begint te worden in de woestijn, dan zeggen ze: waren we maar terug in Egypte, want dan hadden we meloenen, uien, knoflook en komkommers. Vier dingen waar weinig voedingswaarde in zit, een paar vitamintjes en mineralen niet te nagesproken, die hoofdzakelijk bestaan uit water en waarvan je adem gaat stinken. Nou, mooier hadden ze de wereld niet kunnen omschrijven dan op die manier. Het wereldse zit hem niet in de plekken waar je je beweegt. Het wereldse zit in je eigen mentaliteit, in je eigen hart, in je eigen denken. En vergis je niet, mensen ruiken aan je waarmee jij je hebt gevoed. Iemand voor wie het kruis echt de grenspaal is, waardoor hij van die wereld gescheiden is. Dat is niet iemand die met een boekske in een hoekske zit. Hoe heette dat nou ook alweer? Cum an, Cum libello in Angela heette dat, geloof ik. Hij schreef het natuurlijk in het Latijn, in de rand erbij. Hè. Ik ben een boekskinhoeks. Nee, dat zijn niet de mensen die daarin hun vroomheid zoeken, maar het zit hem in hun denken en het zit hem in hun spreken. Het wereldse, dat is iets dat dwars door je hart heen gaat. Net zoals het werk van de Heilige Geest dwars door je hart heen gaat. Wij denken vleeselijk of geestelijk. En vleeselijk denken, dat is in wezen precies hetzelfde als werelds denken. Onthoud die tekst in Romeinen 12, vers 2. Word niet gelijkvormig in deze wereld, maar word vernieuwd in je denken. Als je op wil houden werelds te zijn, dan gaat het niet in eerste plaats om de plaats waar je bent en waar je naartoe gaat. Maar het gaat in de eerste plaats om jouw denken, om jouw mentaliteit, om jouw instelling. En daarom moet je ook voorzichtig zijn met te zeggen dat er op aarde bijzondere heilige plaatsen zouden zijn. Eigenlijk kent het christendom geen heilige plaatsen. We spreken nog steeds over het heilige land en over de heilige stad Jeruzalem, maar momenteel is dat eigenlijk helemaal niet zo. We blijven het wel zeggen, maar het is pas echt weer als Christus terug zal komen en als hij zijn tempel zal herbouwen en als hij de stad weer met zijn tegenwoordigheid zal opluisteren. Dan is het pas echt weer een heilige stad en een heilig land. Maar het christendom kent eigenlijk geen heilige plaats. Of misschien toch wel. Christenen zijn vaders en moeders, net als mensen in de wereld. Maar christenen doen dat, zoals op allerlei plaatsen in het Nieuwe Testament wordt beschreven, net een beetje anders, als het goed is. Je kunt het op een wereldse manier doen, alsof kinderen er alleen voor jou zijn. Terwijl Paulus in de 2e Korinthebrief schrijft dat wij er in de eerste plaats voor de kinderen zijn. Je kunt het op een allerlei verkeerde manieren doen. Maar er is ook een manier waar je de kinderen bij de Heer Jezus brengt, waarin je ze overlaat met liefde, maar ook met een zachte en soms stevige, sturende hand. Gezinnen kunnen heilige plaatsen zijn en zeer goddeloze plaatsen. Het wereldse zit hem niet in het hebben van gezinnen. Trouwens, dat zou ook niemand van ons verzonnen hebben. Maar het wereldse zit hem in de sfeer in dat gezin. En ook heel wat mensen die christenen zijn of zich christenen noemen, daar is het toch niet zo fijn om in het gezin te zijn. Omdat ze er niet in slagen in dat gezin. Ja, het woord heilig is misschien een beetje zwaar aangezet. Maar toch een sfeer te scheppen waarin je voelt, hier worden de dingen gedaan vanuit liefde voor Christus, uit liefde voor God en zijn geboden. Hier wil men graag de Heer dienen. Dat is een heilige atmosfeer. De kinderen in zo'n gezin worden helemaal geen heilige boontjes. Dat zou nou juist werelds zijn, wist u dat? Want ik moet nog één ding noemen. Dat had ik misschien al eerder moeten noemen, maar het is gelukkig nog niet te laat. En dat zie je nou juist hier in Galaten 6, vers 12. Er zijn mensen die proberen je te dwingen tot de besnijdenis alleen om niet vervolgd te worden ter wille van het kruis van Christus Jezus. Wat betekent dat nou? Hier gaat het om valse, uitwendige godsdienstigheid. En of dat nou fariseer heet, of dat heet katholiek of protestant, gereformeerd of evangelisch, of het heet Joods of moslim, het maakt niet uit. Als het gaat om een uitwendige godsdienstigheid zonder echt leven van binnen, uit verkeerde motieven om jezelf te dienen, je eigen eer te dienen en niet God te dienen. Als het gebeurt uit liefde voor jezelf en niet liefde tot God, dan is dat een uitwendige godsdienstigheid. En wat blijkt uit dit vers? Dan heb je het kruis niet nodig. Want het kruis is juist Gods vonnis over ons zondige vlees, inclusief ons godsdienstige vlees. Het vlees is nooit zo gevaarlijk als wanneer het godsdienstig probeert te worden. Kijk, als mensen een liederlijk leven leiden in de meest grove zonde, dan weet je precies waar je aan toe bent. Dan is het niet moeilijk om het te herkennen. Maar als het vlees van een mens godsdienstig wordt, berg je dan maar. En dat is, Paulus zegt dat heel nadrukkelijk, dat is altijd vijandschap jegens het kruis. Want het kruis is Gods vonnis ook over ons godsdienstige vlees. Je ziet dat ook in Filippenzen 3. Daar heeft Paulus het ook over vijanden van het kruis. Dat zijn niet vijanden van Christus. Dat zijn mensen die misschien heel dierbaar spreken over Christus. Met groot respect over alles wat hij geleerd heeft en wat hij gedaan heeft. Maar ze van zijn kruis moeten ze niets hebben, althans niet in deze betekenis. Het kruis als Gods oordeel over het zondige vlees. Over het godsdienstige vlees. Tot nu toe hebben we het vooral gehad over het vlees wanneer het zich op een boosaardige manier openbaart. Op een manier die ook veel mensen in de wereld eigenlijk niet zo mooi vinden. Want je hebt een heleboel fatsoenlijke mensen in de wereld. Die willen ook niks weten van al die uitingen van zondigheid waar ik het over had. Maar godsdienstig vlees, een uitwendige godsdienstigheid, niet vanuit een hart dat God lief heeft, maar vanuit eigen liefde en eigen belang, dat is vreselijk gevaarlijk. Het is veel gemakkelijker om goddeloze mensen te bekeren dan godsdienstige mensen te bekeren. Want godsdienstige mensen, waarvoor hebben die bekering nodig? Die hebben alles al wat ze hebben moeten. Daarom waren ze bij Paulus. Saulus van Tarsus was een typisch voorbeeld van zo'n godsdienstig mens. Nou, daar moesten ook harde maatregelen aan te pas komen om die man op de knieën te krijgen. Letterlijk en figuurlijk. Paulus was een door en door godsdienstig mens. Hij zegt over de tijd dat hij nog niet een christen was, dat hij, Filippenzen 3... wat de gerechtigheid die in de wet is betreft, onberispelijk was. Je kon Paulus nergens op betrappen. Als Paulus in de spiegel van de wet keek en hij vroeg, spiegeltje, spiegeltje aan de wand, wie is het rechtvaardigste van het land? Dan zei de spiegel, gij, o Saulus van Tarsus, er is niemand zo rechtvaardig als jij. En wat de maatstaf van de wet betrof, was het ook zo. Totdat hij in aanraking kwam met de Heer Jezus Christus. En toen zag hij, wat hij heel veel later aan Timotheus schrijft, toen zag hij dat hij de grootste van de zondaren was. Maar nogmaals, bij godsdienstige mensen is dat moeilijk. Iemand die in de goot leeft, die staat meer open voor het evangelie. Maar godsdienstige mensen, ik bedoel dus nou in negatieve zin, want wij zijn natuurlijk allemaal godsdienstige mensen, maar ik bedoel in die negatieve zin van godsdienstigheid. De mensen die trouw naar de kerk gaan of naar de samenkomst. De mensen die trouw hun godsdienstige verplichtingen vervullen. Die vriendelijk en aardig zijn voor iedereen. Waarvoor zouden die zich moeten bekeren? Met andere woorden, waarvoor hebben die het kruis nodig? En wat Paulus zegt, die dwaalleraren daar onder jullie in de gemeente van Galaten. Die proberen jullie te besnijden en allerlei andere geboden op te leggen. Die dus daarmee weer proberen een uitwendige godsdienstigheid op poten te zetten, zodat mensen door hun eigen godsdienstig gedrag God kunnen behagen en dus het kruis niet nodig hebben, dat is verschrikkelijk in zijn ogen. Daarom gaat hij ook zo tegen het tekeer. In andere brieven begint hij netjes met, oh, jullie hebben dit voor goeds en dat voor goeds, voordat hij zegt, ja, maar er zijn ook dingen die heb ik op jullie tegen. Maar hier begint hij meteen, na het aanhef van de brief, o gij uitzinnige gelaten, wie heeft jullie betoverd? Paulus is veel bozer op godsdienstige mensen dan op goddeloze mensen. Misschien wel omdat hij er zelf één geweest was. Dus tussen mij en deze wereld staat het kruis van Golgotha, maar dat betekent ook tussen mij en de hele godsdienstige wereld. Godsdienstig in die zin van een uitwendige, holle, lege godsdienstigheid. Net zo goed als tussen mij en de goddeloze wereld. Beide is even belangrijk. En dat is voor mensen vaak moeilijk te begrijpen. Ik had het over het gezin, laat ik een ander voorbeeld nemen. Stel je voor, er zijn christelijke scholen, gelukkig ook in België. En er zijn in allerlei landen christelijke scholen. Wat een enorm verschil. Witte plekken zijn het, te midden van het donkere land, als het goed is. Want als het goed is, gelden daar de beginselen van de Heer Jezus Christus. Gelden daar de beginselen van het Koninkrijk Gods. Dan hoeven alle kinderen helemaal geen christen te zijn. Het onderwijzend personeel is dat wel. En die passen daar de geboden van de Heer Jezus toe. Geboden bedoel ik helemaal niet negatief of godsdienstig. Ik bedoel daar heel simpel mee. Wij zijn volgelingen van Jezus Christus en hier gelden zijn principes. Ik zou bijna zeggen dat is een heilige school. Kinderen zijn daar op heilige bodem. Of ze ooit het evangelie zullen aannemen, we hopen en bidden daarom, maar dat is geen garantie. Maar ze zijn op een heilige plek. Stel je voor, sommigen van jullie zijn misschien ondernemers. Je hebt een bedrijf opgericht. En dat bedrijf, daar zijn lang niet alle werknemers christen. Maar ze weten allemaal van jou dat jij er wel een bent. En ze weten ook dat ze dus nooit met verhalen hoeven aan te komen als de baas is niet thuis, terwijl die naast je staat, weet je wel. Of allerlei andere oneerlijke methoden. Ze weten dat gebeurt hier niet. Als de baas het goed uitlegt, dan zegt hij, hier gelden de beginselen van het Koninkrijk Gods. Hier gedragen we ons rechtvaardig alsof dat de vanzelfsprekendste zaak is van de wereld. Want Romeinen 14 zegt, het Koninkrijk Gods, dat is gerechtigheid, blijdschap en vrede in de Heilige Geest. Nee, gerechtigheid, vrede en blijdschap in de Heilige Geest. En het verwerkelijken van het Koninkrijk Gods, dat betekent dat wij ons rechtvaardig gedragen alsof het de vanzelfsprekendste zaak is, terwijl we omringd zijn door ongerechtigheid. Wij dragen vrede uit alsof het de vanzelfsprekendste zaak is, terwijl we omringd zijn door nijd en twist en oorlog. Wij stralen blijdschap uit, verblijdt u te allen tijden, terwijl wij omringd zijn door verdriet. En soms hebben we zelf ook verdriet en dat had Paulus ook toen hij schreef, verblijdt u te allen tijden. Ik moest ooit een keer afgehaald worden in New York van het vliegveld. En dat zou gebeuren door een Duitse immigrant die mooi Engels sprak met een Duits accent, zoals dat gebeurt. Maar het was afgeladen vol. Het was zo vol op dat vliegveld. Hij liep te dwalen op zoek naar mij. We kenden elkaar niet. Ook dat nog. Ik liep te dwalen naar hem, op zoek naar hem. En allebei waren van het bidden. Dat scheelt. Twee mensen, moet je je voorstellen, in die menigte. Twee biddende mensen die allebei zeiden, oh, alsjeblieft. Hij ging naar de luidspreker en zei, wilt u het laten omroepen? Maar er was zo'n herrie. Ik verstond geen woord wat daar gezegd werd. Niemand verstond er enig woord wat daar gezegd werd. Ik weet het niet. En op een bepaald moment stonden we tegenover elkaar. De Heer God had zo al door die menigte naar elkaar toegelegd. En we stonden tegenover elkaar en wisten allebei, dit is hem. We kwamen 10 minuten te laat in de samenkomst. Ik kon meteen doorlopen naar de preekstoel, want time is money, dat weten jullie. En de afloop vertelde die broeder, I had thought we would recognize one another by our glowing faces. But that took a little longer. Christenen herkennen elkaar aan hun stralende gezichten. Maar dat duurde een beetje langer, zei hij. Dit was een ontzettend leuke man. Hij was de singing dentist. Hij bracht de mensen altijd het evangelie terwijl ze hun mond wagenwijd open hadden. Dus niet konden tegenspreken. Terwijl hij aan het boren was. Hij zong ook altijd geestelijke liederen terwijl hij aan het boren was. Een bijzonder mens. En hij zeker had altijd een glowing face. Zijn vrouw beslist niet. Moet ik, sorry dat ik dat mee bij vertel. Nee, maar dat kon zij ook niet helpen. Dat kon zij ook niet helpen. Ze keek altijd nogal droevig uit de ogen. Maar christenen verblijden zich te allen tijden. Ook als hun voeten in een blok zitten en als ze in een koude cel zitten. En er staat bij blijdschap in de Heilige Geest, want dat heb je niet van jezelf. Tegenover heel de macht van de wereld en vooral die godsdienstige wereld die zo gevaarlijk is, staat daar gerechtigheid, vrede en blijdschap van de Heilige Geest. Dat is het Koninkrijk Gods. In Matthäus 12 legt de Heer Jezus uit dat het Koninkrijk Gods dwars tegenover het Koninkrijk van Satan staat. Dat is ook een koninkrijk. Dat is de wereld. De wereld is hetzelfde als het Koninkrijk van Satan. En die twee koninkrijken zijn niet door een aardse grens gescheiden. Maar die lopen dwars door alles heen. Dwars door de gezinnen. Dwars door onze scholen. Dwars door onze bedrijven. Dwars door onze gemeente. Wat zegt u me nou? Ja, zeker. Soms kom je het koninkrijk van Satan ook in onze gemeente tegen. Het is maar goed dat jullie niet allemaal op oudstenraadvergaderingen komen. Velen van jullie worden daarvoor wonderlijk bewaard. Daar zie je pas hoe geestelijk de broeders en zusters, tegenwoordig ook de zusters, zijn. Dat zijn de werkelijke toestemmen. Wat hier staat, koninkrijk van het vlees, het koninkrijk van de wereld. Misschien wel een zeer godsdienstige wereld. Met alle fariseïsme en alle wetticisme dat daarbij hoort. Met al het raak niet, smaak niet, roer het aan, roer niet aan. Met alle opgeheven vingertjes. Dat is het godsdienstige vlees. De hele Galatenbrief gaat over de vrijheid. Die daar tegenover staat. Vrijheid, blijheid. Dat is het koninkrijk Gods. Blijdschap in de Heilige Geest. Niet een zondige blijdschap. Blijdschap in de Heilige Geest. Tussen mij en deze wereld, ik kan ook zeggen, tussen het koninkrijk Gods en het koninkrijk van Satan staat het kruis van Golgotha. Dit is een van de belangrijkste, maar dat is eigenlijk een hele toespraak. Ik zeg het in 2 minuten, probeer ik. Dit is een van de belangrijkste aspecten van de doop. Het kruis is 2000 jaar geleden. Mijn doop was 55 jaar geleden, 56 jaar zowat. En dat is een enorm verschil. Want de doop, dat is werkelijk, ik zou bijna zeggen, de overgang van het koninkrijk van Satan naar het koninkrijk van God. Vandaar dat ook soms zeg, ik weet niet of jullie dat ook doen, als iemand naar de doopwater omhoog komt, dan zeggen we welkom in de strijd. Zeggen jullie dat ook? Sommigen zeggen dan dat had je wel eens eerder mogen zeggen, maar nee, dat zeggen we van tevoren. Maar vertellen waar ze aan beginnen, staat niet in de kleine lettertjes. In Nederland heb je relatief veel christenen, maar dat komt het evangelie is gratis. Daarom zijn er zoveel christenen. Maar wat ze in Nederland vaak niet vertellen is, christen worden kost niks. Christen zijn kost alles. Dat zijn de kleine lettertjes. En dat heeft alles met de doop te maken. De doop betekent het leven van toewijding. De doop betekent, ik wil niks meer met de wereld te maken hebben. Terwijl ik toch gewoon mijn bankrekening houd en ik heb nog steeds mijn beroep. En ik neem deel aan het wegverkeer, aan kopen en verkopen. Ik neem deel aan de samenleving in alle opzichten, maar ik wil niks met de wereld te maken hebben. Als je die laatste zin gesnapt hebt, ik zal het nog één keer zeggen, dan heb je de hele avond gesnapt. Kun je de rest vergeten, maar dit ene zinnetje moet je vasthouden. En met alle opzichten maken we deel uit van de samenleving. Er is geen terrein dat taboe is. Maar in al die geledingen van de samenleving dienen wij het koninkrijk Gods. En niet het koninkrijk van Satan. Daarom zijn we gedoopt. We zijn gedoopt om voortaan Christus te dienen. Hem na te volgen. Zijn leerlingen, zijn discipelen, zijn volgelingen te zijn. Hem toegewijd achter hem aan te gaan. Er was geen terrein waar Christus vermeed. De fariseeën zeiden, daar kun je niet heen gaan. Hij ging daarheen. Hij was op alle terreinen aanwezig, maar hij was er zo heilig dat die wereld hem niks kon doen. Er was geen terrein dat hij vermeed, geen plaats die hij uit de weg ging. Maar hij was er overal volstrekt heilig, volstrekt gescheiden van de wereld. Er is geen plaats die wij hoeven te mijden. Maar zodanig dat het ons niets hoeft te doen. Toch nog één voorbeeldje. Ik heb ook nog een biologisch verleden. Hebt u ooit gehoord van de waterspin? De waterspin leeft onder water, maar hij heeft longen, geen kieuwen. Hij kan onder water helemaal niet ademen. Hij kan alleen maar ademen in lucht. Dus wat doet hij? Hij heeft een grote luchtblaas om zich heen. Die maakt hij zelf. En die vult hij af en toe aan, dan gaat hij weer even naar boven om die luchtblaas op te vullen. En dan gaat hij naar beneden. Overal in het water kan hij zich vrij bewegen. Er is geen plaats die hij hoeft te vermijden. Maar hij ademt nooit het water in. Hij ademt de lucht die van boven komt. Wij zijn net waterspinnetjes. Er is geen terrein van het leven wat voor ons taboe is. U mag overal komen. Als u maar niet plaatselijk de atmosfeer inademt. Als u maar de lucht van boven blijft inademen, komt het helemaal goed. God zegene zijn woord.